Ronde van Annemie.
Onze nieuwsman, de MV, die vandaag het nieuws voor ons volgt en leest en vervolgens door zijn of haar emotionele filter draait, is de man die proud is to be a chief, naar hijzelf twittert. Dat heeft met Marjan Thijssen te maken natuurlijk. Piet van Temsen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Voorzitter van de Boerenbond, met uw tweet is alles gezegd wat u denkt over de zaak Thijssen.
Absoluut.
Ja,
ik vond het een geweldige beslissing. Ja, en ik vind Marianne. Ik heb gisteren geschreven, Marjan Thijssen is een geschenk van ons land aan Europa.
Goed, dat zegt evenveel als die tweet van gisteren of vanmorgen. Ik weet het niet precies. Laten we het over het nieuws hebben. Waar u bij zwijmelt, ik neem aan dat dat niet Marjan Thijssen is.
Nee.
Tenzij het zo wel is, dan moet u dat zeggen natuurlijk. Of bij lacht, of bij huilt, of iets anders voelt. Hè. Wat haalt u uit het nieuws, meneer Van Temsen, behalve peren en nu ook appelen, die... Worden vernietigd toch ook, hè?
Ja, natuurlijk. En dat is een hele pijnlijke historie, maar ik wou het eigenlijk hebben over wat ik lees over ebola in de pers.
Ebola? Schrik van, meneer Van Temsen?
Nee, maar het is een epidemie die zich in Afrika aan het uitbreiden is, die lang onder de radar gebleven is, maar duizenden mensen sterven aan deze ziekte. En ik ben ooit in een vorig leven griepcommissaris geweest in ons land. En toen nam ik deel aan de Europese vergaderingen rond volksgezondheid en gezondheidssystemen om ons voor te bereiden op de pandemie, de grote epidemie van de griep. En toen was al heel duidelijk dat een groot zorgenkind in de wereld het ontbreken is van gezondheidssystemen in Afrika.
Toen was er nog geen ebola.
Toen was er wel al ebola, maar niet een epidemie van deze omvang. En wat je nu ziet, is dat zo'n epidemie zich ontwikkelt in landen met zeer zwakke gezondheidssystemen, met slechte voorlichting, slechte preventie, veel bijgeloof. En wat mij het meest stoort, eigenlijk zouden wij nu moeten massaal naar daar trekken om die epidemie in de kiem te smoren, om die bevolkingen te helpen. En we doen het omgekeerde. We vliegen er niet meer naartoe.
We schermen ons af natuurlijk, hè, omdat we schrik hebben voor besmetting. Is dat dan onterecht, denkt u?
Nee, dat is struisvogelpolitiek. Als die epidemie verder gaat, komt ze bij ons. Er is migratie, mensen reizen geweldig. Hè. Er is de globale mobiliteit op onze planeet. Af en toe lees je eens van een pater die verdacht is, of een Amerikaan die de ziekte heeft, of iemand in Oostende die in isolatie ligt. Wij hebben er zelf eigenlijk alle belang bij dat deze epidemie in de kiem gesmoord wordt. En we mogen er niet van weglopen.
Wat moeten we dan wel doen?
We moeten ginder helpen om gezondheidssystemen op te zetten, om preventieve systemen op te zetten, om mensen te informeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Naar ginder trekken tussen de ebola-patiënten, bedoelt u dat?
Absoluut. We zijn in het post-heroïsche tijdperk, zoals men dat noemt. Hè. Vroeger vonden wij het een nobele taak om naar Afrika te trekken tussen als ontwikkelingswerkers of als missionarissen enzovoort. Inderdaad, naar ginder trekken tussen de ebola-patiënten. Daar is moed voor nodig, maar ik denk dat het noodzakelijk is.
Ja, ik las gisteren in De Morgen, een strafopiniestuk van Robin Rijmakers ook, die schreef, ja, het is een kwestie van bange blanke mannen een beetje, hè. We laten hen stikken, schreef hij. Er zijn wel meer mensen die dat vinden. Mm-hmm. Het doen is iets anders, hè. Er effectief naartoe gaan.
Het doen is iets anders, ja. Absoluut, absoluut. Vandaar dat ik zeg het post-heroïsche tijdperk. We denken allemaal aan ons eigen belang natuurlijk. En dat is tot op zekere hoogte normaal. Nochtans, als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, ebola is eigenlijk niet zo vreselijk besmettelijk dat er af en toe is iemand zal besmet worden. Dat zal wel zo zijn. Je moet toch een beetje risico nemen.
Het is wel dodelijk, hè, ebola? Niet zo besmettelijk,
niet altijd, zegt u? Maar het is niet zo besmettelijk. Het is vrij dodelijk. Ja, de helft van de mensen sterft eraan ongeveer. Maar toch. Als het bij ons komt, als we nu de kop in het zand steken, zal het probleem alleen maar groter worden en zal het naar ons toekomen.
U zegt dat omdat u een kenner bent ook. Hè? U zegt, ik was de voormalige Mark van Ranst.
Ja.
Griepcommissaris, u bent toch dierenarts?
Mm-hmm. Dat is juist.
Vogelgriepcommissaris dan.
Ja, het is begonnen met de vogelgriep. Ik heb eigenlijk in het begin van mijn loopbaan ben ik heel veel met dierziekten bezig geweest. De varkenskoorts, dolle koeienziekte, de vogelgriep. En eigenlijk was ik zo'n soort specialist geworden in het managen van epidemies. En vanuit die achtergrond had men mij aangeduid als dierenarts, als coördinator voor de grieppreventie bij mensen in België. En de artsen vonden dat niet echt leuk dat het een dierenarts was.
Nee, dat zal wel niet. En toen keek u ook al naar Afrika als zijnde het land waar het ooit zich zou afspelen.
Absoluut.
Goed, ja, straks een onderwerp dat mij zeer na aan het hart ligt ook. Je heeft de oorlog er ook uitgekozen, de Eerste Wereldoorlog. Ik heb ook een heel mooi plaatje voor je uitgekozen van Conny van den Bos van lang geleden. Gelukkig zonder jou.
Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar nu voor het caverte, maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van u af aan vergeten wat jij het liefste 's avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust. Ik ben bon vivant die s'avonds laat naar leugens zoekend voor me staat. Je lacht, je stemt de harde stap, wil galmen niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren en ik niet aan je deur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekend. Van me denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krul spelt in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, het net als voor we samen waren. Het voet en einde van het bed bij de verwarming neergezet.
Die voelt zich duidelijk bevrijd, zo zou Piet van Temse de plaat hebben afgekondigd. Zo deed hij dat off the record, toch ook meneer van Temse. Conny van den Bos, ik ben gelukkig zonder jou. Er staat een defect voertuig op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven in Ranst op de rechterrijstrook en op de E403 Kortrijk-Brugge. 30 minuten vertraging intussen tussen Torhout en knooppunt Loppem. Radio 1. Piet van Temse, voorzitter van de Boerenbond bij mij, die het nieuws door zijn persoonlijke bril bekijkt. En we hadden Ebola, meneer van Temse. En nu een onderwerp waar ik zeer blij om ben, omdat ik mij er vorig jaar een jaar lang in verdiept heb. Samen met trouwens toevallig de technica die hier nu ook de techniek doet, Sophie Bogemans. We hebben een reeks gemaakt over de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk zou u er perfect in gepast hebben als ik hoor wat u erover wil vertellen.
Wel, ik heb een wat archief op zolder staan van de familie. En het was een verjaardagsfeestje van een van mijn kleinkinderen. En ik dacht, ik ga er eens induiken en terug bovenhalen wat ik weet over de drie broers in de Eerste Wereldoorlog. Mijn grootvader, zijn broer die dierenarts was in Tielt in West-Vlaanderen. En een andere broer die priester was en die met kinderen die gescheiden waren van hun ouders in Frankrijk zat. En wat deden de mensen toen? Die schreven brieven naar elkaar. En ik heb de brieven en postkaartjes van de verwoeste gewesten, zoals men het noemde. En ik heb ze terug uitgezocht om te tonen aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Hoe twee generaties terug die drie mensen met elkaar communiceerden. Mijn grootvader zat in de gevangenis in Antwerpen. Ik heb een brief van hem met de hand geschreven van september 1916. En hij schrijft aan zijn broer, Oscar, die dierenarts was in Tielt, over de omstandigheden in de gevangenis. Maar hij schreef niet over zijn zaak, hij mocht daar niet over schrijven. En we hebben nooit geweten waarom hij in de gevangenis terechtgekomen was in 2016.
En hij vertelde daar ook nooit
mijn
over.
Mijn moeder, ik heb het gevraagd aan mijn moeder. En die zei, als je het hem vroeg, begon hij over iets anders. Zijn kinderen hebben het ook nooit geweten.
Het is een verhaal dat ik heel vaak heb gehoord over mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Die wilden daar niks over zeggen. Hè?
Van de tweede broer, Oscar, was dierenarts in Tielt. En Tielt was het hoofdkwartier van het Duitse leger. Het vijfde of het zesde leger dat aan het IJzerfront zat. Het hoofdkwartier was in Tielt. De Duitsers hadden zijn huis in beslag genomen. Hij had nog één kamer over of twee kamers. En van hem heb ik een brief die hij schreef aan het ministerie van Oorlogszaken na de Eerste Wereldoorlog. En hij schreef, ja, de bezetter hebben eerst mijn huis bezet. Ze hebben dan mijn paard in beslag genomen, waardoor ik mijn klanten moest bezoeken met de fiets, de boeren. En dan hebben ze de rubberbanden van mijn fiets in beslag genomen. En ik werd werkloos. Ik kon mijn beroep niet meer uitoefenen. Ik heb nog het paspoort van die man waarmee hij zich moest van de ene gemeente naar de andere begeven. Ze had daar een speciaal paspoort voor nodig. En de derde broer, Jozef, was een priester. En die zat in Frankrijk, in een soort kostschool, waar kinderen zaten die gescheiden waren van hun ouders. En die schreef postkaarten naar zijn broer, ook in Tielt. Ik ben zelf dierenarts en ik heb eigenlijk het archief van die dierenarts geërfd. En eigenlijk wat ik vertel aan mijn kinderen is, dit is maar twee generaties geleden. Mijn grootvader, mijn grootoom of mijn grootooms, dat is niet lang. De omstandigheden, die kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen. Want wij zijn de eerste generatie sinds heel lang die nooit oorlog gekend hebben in hun leven. En we denken dat dat een normale toestand is, maar dat is niet zo.
Terwijl het soms heel dichtbij is, hè, die oorlog.
We hebben het over peren en appelen gehad, Oekraïne, oorlog. Het oosten, het Noord-Afrika, IS, het kalifaat, oorlog. Het is veel dichterbij dan wij denken. En mijn boodschap is, het is niet vanzelfsprekend dat wij in deze situatie leven. En we moeten grote inspanningen doen om dat zo te houden. Ja. Het is een van de verwezenlijkingen van Europa. Een leven zonder oorlog. En ik hoop dat het zo blijft.
Waar die herdenkingen van 100 jaar oorlog goed voor zijn ook, hè?
Absoluut.
Om dat te blijven onthouden. Meneer Van Temsen, dank u wel voor de mooie verhalen.
Graag gedaan.
Tot nog eens een keer. En ik heb...